Broeders en zusters, vanmorgen gaan we eerst een gedeelte lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Efeziërs 2, vers 1 tot en met 10. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtreding en zonde, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij alle hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenals de overige kinderen des toorns. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren, door de overtredingen medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus, geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij erin zouden wandelen. Het is vanmorgen al gezegd in ons gebed, door een zuster, God is goed. Wij hebben gelezen dat God rijk is aan erbarming. In het gedeelte in vers 4. God is rijk aan erbarming. Het woord genade wordt genoemd in ons tekst, hoor, in onze tekst. Door genade zijt gij behouden. Als men dan tot Jezus zegt, goede meester, dan zegt Jezus, er is maar één goed, God. God is goed. Dat is het axioma. Dat is de grondwet. Daar gaan wij vanuit in onze volle evangelie gemeente. God is goed. Om het nog eens te versterken, God is alleen goed. Dat wil zeggen, hij is niet kwaad, maar hij is alleen goed. En we hebben God leren kennen door Jezus Christus, die ook goed is. God is enkel licht. En ons is geleerd dat wij zijn naam niet mogen ontheiligen. Dat wil zeggen, met het kwade in verband brengen. Dat heeft de Heer ons leren bidden. Uw naam worden geheiligd. Er zijn duizenden en duizenden christenen die de naam van God in verband brengen met ellende en met rampen en met ziekte en met tegenspoed. Hij is de Vader der lichten. Dat wil zeggen de oorsprong. Uit hem komt alle licht. Dat wil zeggen uit hem komt alleen leven. En wat leven onderhoudt en wat leven maakt en wat licht doet zijn. Iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is, dat daalt van boven neer, van die Vader. Vernielen, dat is duivelswerk. Als er wat vernield wordt, dan zit daar de duivel achter. Dat kun je ook als een axioma nemen. God vernielt nooit iets. De duivel, zegt Jezus, is een mensenmoorder. Hij gaat rond om te slaan, om te stelen, te verbranden, om te verslinden, om te roven. En toch zijn er altijd weer mensen die zulke eigenschappen aan God toeschrijven. Het is haast ondenkbaar. Paulus zegt, wij waren dood in zonde. Wij gehoorzaamden aan de overste van de macht der lucht. In ons werkte die geest die werkzaam is in kinderen der ongehoorzaamheid. Wij waren van nature, dat wil zeggen van ontwikkeling. Wij groeiden op als kinderen des toorns. dus die verbonden waren met de machten der duisternis. Maar wij moeten nooit denken dat God zo is als wij. Dat is de leugen van het paradijs. Gij zult als God zijn en God zal als wij zijn. Wij doen goed en kwaad. En God zal dan ook goed en kwaad doen. Maar zo is het niet. Dat is de geraffineerde leugen. God maakte de schepping voor de mens. God wilde dat die mens Gods tevoorschijn zou komen. Die geestelijke mens. Die heerschappij zou hebben op aarde en in de hemel. En als de mens eraan begint, dan ziet God van de heerschappij van de mens dat het goed was. En het ging goed met de mens. En hij deed het goed. Totdat hij zich onderwierp aan de boze. En toen ging het mis. De mens had de hemel en de aarde moeten onderwerpen. Eerst de aarde en dan de hemel. Maar omdat hij de duivel gehoorzaamde, werd het anders. Ging het verkeerd. En weet u wat God zegt? De aarde is om uwentwil vervloekt. Prijsgegeven aan de machten der duisternis. Goed, het moeten we goed op ons in laten werken. Wij leven op een vervloekte aarde. Waar de machten der duisternis heerschappij hebben. Wij leven op bezet gebied. Wij leven in een gebied waar de overste deze wereld binnengedrongen is. De Satan is binnengegaan. En wat doet hij? Hij is gekomen met zijn wetten. Ik denk altijd aan de Duitsers die in 1940 binnendrongen. Die kwamen binnen met hun wetten. En die waren slecht. Met hun moordwetten. Met hun Nuremberger wetten. Met hun raswetten. Niet waar? De wetten van ongerechtigheid. Waardoor mensen die niets gedaan hadden, werden vervolgd en mishandeld en uitgeroeid. En zo is de duivel gekomen, zegt de Bijbel, met zijn wet van zonde en van dood. Dat is ook een wet. De Duitsers kwamen hier binnenvallen in een rustig land met hun wet van zonde en van dood. Van uitmoording. Zo is de duivel binnengekomen, dan heb je een idee. Die wetten die werden de mens opgelegd. Die werden ons ook opgelegd. Die werden opgedrongen. Maar het kwam niet overeen met de ingeschapen wet die God in het hart van de mens had gelegd. En de Bijbel zegt, de schepping zucht eronder. Zoals wij zuchten onder de knoet van de Duitsers met hun onrechtvaardige wetten. Met hun mensonterende wetten. Met hun rassendiscriminatie. Met hun jodenster. Waarom? Omdat het niet overeenkwam met onze wetten. Met onze gedachtenwerelden. En zo zucht de schepping tot vandaag aan de dag. En wij zuchten met die schepping mee. Omdat het verkeert onder de wetten van de boze. Hij is de overste deze wereld. Waarom joeg God Adam uit het paradijs? Omdat hij niet geestelijk meer zou opwassen. Hij mocht zich niet meer uitstrekken naar de boom des levens om in eeuwigheid te leven. Want hij was onder het regime gekomen van de wet van zonde en van dood. En God wilde niet dat hij geestelijk zich zou ontwikkelen, maar dat hij zich maar voortaan tot de aarde zou bepalen. Maar in de schepping is blijven leven wat God erin gelegd heeft. Die schepping is zo enorm goed geweest dat ondanks alles er altijd nog verzet is geweest. Zo goed als wij altijd nog een verzetsgroepen hadden. En er waren er wel eens weinig, er waren er wel eens veel, maar er waren altijd verzetsgroepen. Bij de mens is de verwording altijd gekomen stuksgewijs. Ja, hij is, om dat woord eens te gebruiken, maar langzamerhand omgebogen. Nee? Afgebogen. Hij is onnut geworden. Hij is afgeweken. Paulus zegt hier, van nature. Dat wil zeggen, door onze ontwikkeling, door ons groeiproces heen, zijn wij slecht geworden. En zo moet de duivel zijn macht vestigen in elk mens opnieuw. Zoals de Duitsers, toen ze binnendrongen, hun macht wilden vestigen in elke Nederlander. Maar er was verzet. God zegt tot Kain, de duivel ligt als een belager aan je deur om binnen te dringen. Jij moet heersen. En als jij niet heerst, dan doet hij het wel. En wat is het resultaat geweest dat de duivel binnendrong? Dat de overleggingen van het hart ten alle tijde boos waren. De wereld ligt in het boze, zegt de Bijbel. De schepping zucht omdat ze onderworpen is aan de onvruchtbaarheid, aan de vergankelijkheid, aan de wetten des duivels, aan de ontbinding, aan de anarchie. En waarom? Omdat de ware koning is afgetreden en er is een valse koning. Er is een verkeerde overste van deze wereld. En God zoekt van begin af nu verzetsmensen die gerechtigheid willen. Die zich verzetten tegen die beïnvloeding die massaal is en die nu nog met alle kracht en alle macht van middelen, ook door lectuur zoals we dat hoorden, wil binnendringen om de mens onzuiver te maken, om hem te vergiftigen, om hem van God af te voeren, om hem in de duisternis te storten. En het kenmerk van het oude verbond is dat God zoekt mensen die hem dienen willen. Maar die mensen die leven willen, maar ze zijn tegelijkertijd onderworpen aan de dienstbaarheid. Ze willen wel het goede voortbrengen, zegt Paulus, maar ze kunnen het niet. Ze willen zich wel houden aan Gods wetten, maar ze zijn er niet toe in staat. Wat ze willen, dat kunnen ze niet. En daarom zuchten wij. En daarom zucht de schepping. Want die kan niet voortbrengen wat ze eigenlijk graag doet. En bij de eerste wereld werd dat verzet steeds minder. God moet constateren dat de overleggingen van het hart te allen tijden boos werden. En dan zegt hij, het berouwt mij dat ik de mens gemaakt heb, want ik kan er niet meer uithalen waartoe ik hem voor bestemd heb. Ik kan die geestelijke mens er nooit meer uitkrijgen. En wat zegt God dan? Ik geef ze prijs aan de overste van deze wereld. De wet des levens werkte niet meer in die mensen. Nou, dan ging de wet van zonde en van dood werken. Eén van beide. En dat is nu waardoor de zondvloed kwam. Omdat God die wereld prijs gaf. Aan wie? Aan de overste deze wereld. En wat is zijn werk? Verslinden, vernielen, verbranden. Wegdoen. De Heer zegt, mijn geest die ik in de mens gelegd heb, die zal niet altoos twisten in de mens. Of als een andere vertaling zegt, de drang in de mens, de drang die zich op mij richt, zal die nou nooit tot zijn recht komen? Die geest die in hem is, die adem die in hem is, zal die nou nooit zich tot mij meer richten? En zo, zegt Paulus, zijn wij dood in zonden en misdaden. Wij wandelden overeenkomstig de macht van de lucht, dat wil zeggen van de onzienlijke wereld. Van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dan zegt de Bijbel, en Gods ogen doorlopen de ganse aarde en ze zoeken. Ze zoeken naar een hart dat volkomen naar hem uitgaat en dan moet hij zoeken. En dat doet God nog. En als hij Noach ziet, dan zegt hij, ik heb er één gevonden. Een man naar mijn hart. Ik heb de aarde rondgekeken, ik zag Noach, een mens. En dan zegt God, ik geef de aarde prijs. Omdat er geen verzetsmensen meer zijn. Ze hebben allemaal gecollaboreerd met de vijand, gehuld met de vijand. En nu zegt God tegen de vijand, nou betaalt nou je loon maar uit. Betaal je loon maar uit. En dat loon, dat is de zonde. Dat loon is de dood. Het loon der zonde is de dood. Nou, die dood die komt niet van God. Het loon der zonde is de dood. En als God de wereld prijs geeft, dan kan de overste deze wereld doen wat hij wil. De bezetter is een dief. Dat is een moordenaar. Een rover, zegt Jezus. Een verslinder. En dan als God die wereld prijs geeft aan de duivel, aan de verslinder, aan de rover, nou dan gaat hij het loon aan de mensen uitbetalen. Ze hebben zo trouw voor hem gewerkt. Nou, hij zal ze volledig vergelden voor wat ze gedaan hebben. Hij zal ze uitbetalen met het geweld van de dood. De kolken van de afgrond beginnen het water op te spuiten, zegt de Bijbel. En de sluizen van de hemel die worden geopend. Maar God gaf niet prijs wat op hem gericht was. Maar God gaf prijs wat voor de boze werkte. En de boze betaalde zijn loon uit. Maar wat op God gericht was, dat was Noach. En de Heer zegt, en jou help ik je door. Bouw jij maar een ark. Ze snappen er niets van. De mensen snappen er niets van. Ook de duivel snapt er niets van. Want de duivel snapt er nooit iets van als God bezig is met behoud en redding. Want dat kan hij helemaal niet volgen. Zo slecht is hij. De duivel is een vernieler. En iemand die alleen vanuit nature vernielt en liegt, die snapt niet wat waarheid is en wat herstel is. Dat kan hij niet volgen. En de duivel wil het werk alleen maar vernietigen. Gods schepping vernietigen. De mens vernietigen. Liefst allemaal. En dan zou geen enkel mens het doel bereiken dat God zich voorgesteld heeft, de troon van God. Met hem zitten op zijn troon en God wonende in zijn volk. Onthoud het, God vernielt nooit. God herstelt alleen. Het is een wonder dat die schepping weer tevoorschijn trad na zo'n catastrofe. Bij de zondvloed heerste de dood als koning. God heerste niet als koning, de dood heerste als koning. De laatste vijand zou de Bijbel hem noemen. Satan, de tegenstander van het leven. Satan betekent tegenstander. Waarvan? Van het leven. Waarom? Omdat hij in zijn gevolg de dood heeft. De verderver staat in zijn dienst, Apollyon. En al die mensen die gaan naar het dodenrijk, naar de gevangenis. Daar wordt het leven gevangen. Het leven wordt daar omgezet in de dood. En miljoenen erin. Wie? Die eertijds ongehoorzaam waren, zegt Petrus. Of Paulus zou zeggen, die geluisterd hebben naar de geesten die werkzaam zijn in de kinderen der ongehoorzaamheid. De aarde was onder de vloek. Die aarde was prijsgegeven. En God kon die richting niet veranderen. Hij kon dat niet ombuigen. Alleen bij Noach zag hij kans. En die heeft hij er ook uitgehaald. En door Noach heeft God weer zijn plan vast kunnen houden. In Babel zien we ook een drang van de mens om in de hemel te komen. Want God heeft de eeuwigheid in zijn hart gelegd, zegt de prediker. De duivel die speelde op dat verlangen van de mens in. Onder zijn supervisie. Als overste deze wereld ging de mens in het koninkrijk der hemelen binnen. Onder zijn leiding. God heeft die weg afgesloten. En hij probeerde van elders binnen te klimmen. En zo bouwt hij die toren waarvan gezegd wordt, die top, die drong tot in de hemel door. Zo zijn vertaling zegt. Eén van hart, één van zin, één volk, één taal. Bij elkaar blijven, niet je verstrooien. God niet erkennen. En God zegt, nou, als dat zo doorgaat, dan zal niets voor die mens onmogelijk zijn. En dan wordt de hemel ook nog één en al duisternis. Ze halen het, zegt God. Samen, het rijk der duisternis en de mens. Eensgezind. En God zegt, heel duidelijk, en nu zal voor hen niets onmogelijk zijn. Maar ze komen niet als vrije mensen binnen. Ze komen als dienstbaren binnen van de overste deze wereld. Van de bezettende macht. Die bezetter die heeft de bezet, het volk dat hij onderdrukt heeft, heeft in zijn eigen leger aan zijn eigen leger toegevoegd. En wat moet God doen? Gods leger is nog niet klaar. God mist nog een legerscharen. Die zich verzetten kan en die de overwinning kan behalen. En daarom verwart God de spraak. Later zal de antichrist opnieuw de hemel binnendringen. Want daar staat Gods legerscharen kant en klaar. En dan vliegt hij het ook. En God zoekt opnieuw over deze wereld. God heeft weer moeite en dan vindt hij weer een mens. Abraham. En in Abraham gaat hij een volk afscheiden. Apart maken, buiten het blikveld. In het blikveld van de Satan. In het gezicht van de slang. Daar komt een volk dat hij gaat isoleren. Dat noemt God zijn volk. Met de bedoeling dat eenmaal uit dat volk een zaad zou komen dat de hemelse gewesten zou binnengaan. De laatste Adam. God heiligde dat volk. God zonderde dat af. Doe je met je kinderen ook. God deed met dat volk wat wij doen met onze kinderen. Afzonderen van de boze. Heiligen. En dan kunnen het moeilijke kinderen zijn. Lastige kinderen. Zoals er staat, weerspannige kinderen. Maar je gaat toch maar door. Waarom? Omdat je zegt, zijn mijn kinderen. En zo streed God voor zijn volk in de woestijn. Hij onderhield het. Waren het makkelijke kinderen geweest, gelovige kinderen, dan had hij zelfs tarwe doen groeien in de woestijn. En honingbeken doen stromen. Hij kon het niet. Het was een moeilijk volk. God streed voor dat volk tegen de machten die zijn kinderen wilden knechten. En al die volkeren die waren volkomen in de greep. En het ging weer van duisternis tot duisternis. En van onreinheid naar onreinheid. De zonde der Canaanieten die was al tot zijn hoogtepunt gekomen. De ongerechtigheid van Canaan was vol. Dat was het ook bij Sodom geweest. Als er 10 rechtvaardigen in die stad geweest waren, dan had God die stad gespaard. Dan had Abraham nog een claim kunnen uitoefenen, terwille van die rechtvaardigen. Maar nu zegt God, ik kan het niet meer. En hij geeft die stad prijs. En het loon der zonde, dat is het vuur uit de hemel. Prijsgegeven, behalve Lot. En God spaart een klein stadje. Dat wordt niet prijsgegeven. Dus die omtuining om die volkeren wordt weggehaald. En ze worden los. En ze vallen in handen van de bezetter, van de overste deze wereld. Hij kan doen met hen wat hij wil. En daarom gaan ze onder. Dat doet God niet, maar dat doet de overste van deze wereld. Die is de vernieler. Maar die heeft niet altijd kans, maar als de ontuiling wegvalt, dan slaat hij zijn slag. En dan vernielt hij wat hij vernielen kan. Zo staat ook dat volk bij Jericho. Het volk Israël. God had gezegd, ik zal al die vijanden voor je verjagen. Dit is jullie land. Het hele kleine stukje land op de wereld, minimaal een speldenknop op de wereldbol, dat is voor jullie. En die mensen, hun zonde reikt tot een hemel. Dan moeten jullie daar plaats in gaan nemen. En wat doet dat volk? Ze trekt om Jericho. 6 dagen. Ze markeren deze plaats in de hemelse gewesten. Dat omheen trekken, dat is een daad in de onzienlijke wereld. Dat die stad wordt geïsoleerd. Want die stad wordt dadelijk prijsgegeven. En niets buiten die stad wordt prijsgegeven, die stad wordt prijsgegeven. En dat volk loopt er omheen als het ware om dat af te bakenen. En binnen die cirkel zal dadelijk de boze kunnen toeslaan. Binnen die cirkel zal de boze kunnen verslinden en vernielen. Omverwerpen. Er is maar één claim die die mannen hebben op een brokje muur. Zoals een ongelovige vrouw haar man claimt, zodat de duivel niet met hem kan doen wat hij wil. Zoals een ouder een kind claimt, zodat de boze ook niet alles ermee kan doen. Dan zeggen we, hebben hem geclaimd voor het Rijk Gods. Het is geen kind voor God, maar wij claimen hem daarvoor. Nou, zo had Israël, zo hadden die mannen, die verspieders, die hadden dat brokje muur geclaimd. En de duivel kon er niet mee doen wat hij wil. Die muur die bleef staan, dat brokje. Rahab bleef leven. Haar huis, haar familie bleef gered. Waarom? Omdat er een claim was op dat ene stukje binnen die cirkel. En dan wordt dat vonnis voltrokken. Nee, ik tracht je duidelijk te maken hoe dat werkte. De overste deze wereld heeft de heerschappij. Hij staat eenmaal van Jezus. Hij zegt, het is mij overgegeven. Wat moet je hebben? Kniel maar, je krijgt wat je hebben wil. De heerlijkheden en de macht der volkeren, ik heb het in mijn bezit. Kniel maar en je krijgt het. En dan is het merkwaardige dat vonnis verder voltrokken wordt door het volk Israël. Ja. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Is dat nou ook weer God? Nee, dat volk is zelfs helemaal niet God. Weet je wat dat volk Israël was? Gods dienaresse. Weet je wie de dienaresse was in de tijd van Paulus voor God? De Romeinse keizer. Dat zegt hij uitdrukkelijk in Romeinen 13. Dat is mijn dienaresse. Die doet wat ik zeg. Ja. De overheid draagt het zwaard in de dienst van God. Als een toornige wreekster. Voor hen die kwaad bedrijven. En die overheid, die heeft lak aan de ware God. Maar het is toch Gods dienaresse. Onze overheid is Gods dienaresse. Of het van acht is of van nou, doet er niet toe, het is Gods dienaresse. En die hoort een toornige wreekster te zijn voor degene die kwaad doet. Ja. En die overheid in de tijd van Paulus in Rome onder Nero was nou niet zo'n beste overheid, maar daar gaat het niet over. Maar het gaat erover dat God die overheid gebruikt. Want die overheid die hanteert de wetten van zonde en van dood in dienst van God. Die wetten van zonde en van dood. Die hebben te maken, die wetten die uitgevaardigd worden, die hebben te maken met zonde en met dood. De Bijbel zou zeggen, in overeenstemming met zonde en dood. Het woord wordt genoemd in de Hebreeën rechtmatige vergelding. Die overheid die geeft negatief loon aan degene die verkeerd doet. Rechtmatige vergelding. Die overheid die geeft het loon op de zonde. Als het moet, de dood. Dat doen ze tegenwoordig niet meer. Dat is rechtmatige vergelding. Want die overheid die is verbonden met die overste van deze wereld. Maar God, wat voor wetten moet God gebruiken in deze wereld? Hij is rechtmatig de overste van de wereld, want God moet het erkennen. Want de heerser van deze wereld, Adam, die heeft het hem overgegeven. En God gebruikt nu de wereldgeesten, de menselijke geesten, de leidslieden van de mensen, de overheden, om die wetten te gebruiken om nog de zonde te keren. De manier waarop de boze regeert, wordt door de wereldgeest overgenomen om orde te handhaven. En de boze is de overste van deze wereld. En zijn methode wordt overgenomen. Oog om oog en tand om tand. Dat is Gods manier niet. Gods manier is vergeven en herstellen. Maar dat moet de overheid niet doen. Dat kan die overheid niet doen. Die rechter kan niet zeggen, ik vergeef je, want hij heeft niks te vergeven. Hij moet recht spreken. Hij heeft niks te herstellen. Aan het kruis was een andere geestelijke werking. Daar bad Jezus, Vader, vergeef het hen. Vader, sla er niet op. Vergeld het ze niet. God houdt rekening met de boze. Hij was de overste deze wereld. Zelfs toen Jezus nog rondwandelde op de aarde. En de verzoeker die zegt, ik zal u macht geven. En alle heerlijkheid, want ze is mij overgegeven. En ze komt mij rechtmatig toe. Ik geef haar aan wie ik wil. Nou, en daarom, die overheid die zit met deze wetten en die moet ze gebruiken. En nu is de menselijke geest is nog zo ten goede dat ze die wetten nog gebruikt om het kwaad in te teugelen. We zouden zeggen dat gaat homeopathisch. Met het ene vergif hou je het andere tegen. Ja. Je werkt dus met het kwade om het kwade te keren. Je draait Beelzebul uit met Beelzebul. Maar Jezus zegt, ik zeg je. Oog omhoog, ik zeg je. Ik draai dat om. Ik zeg je dat God moet gaan regeren. En God zegt, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. De manier van overheid, van de overheid kan daarom breed zijn. Maar zo houden ze de rust er wel in. Zo wordt de vrede wel gegarandeerd. Maar de overheid kan ook laten martelen. Die kan ook letsel toebrengen. Die kan ook een hand af laten kappen. Al is dat niet in Nederland. Die kan ook een oog uit laten trekken. En dan ga je merken dat daar wetten zijn die God nog gebruikt. Te midden van die duisternis. Want God kan zijn wetten niet in deze wereld toegang doen vinden. Want dan zouden eerst de mensen zich moeten bekeren. Dan zou eerst zouden de mensen gedoopt moeten worden met de Heilige Geest. Maar God gebruikt de wetten van zonde en van dood om het kwaad te keren. En hoe doet hij dat? Hij gebruikt de mens er nog voor. Want die mens die heeft nog die ingeschapen wet Gods. En die houdt het dan nog zo goed mogelijk tegen. Zo, laten we dan maar zeggen, zo goed en kwaad mogelijk. Jezus werd eenmaal overgegeven aan de machten des doods. Hij werd prijsgegeven. Jezus werd prijsgegeven. Jericho werd ook prijsgegeven. De aarde werd prijsgegeven. Jezus werd prijsgegeven. Aan de boze. De machten die vlogen op hem aan. De machten die grepen hem. En op aarde werd hij overgeleverd aan een volk waaraan Jericho ook overgeleverd werd. En dat heeft hem gedood. Dat heeft gezegd, naar onze wet is hij schuldig. God heeft zijn zoon overgeleverd aan de machten der duisternis. En op aarde werd hij overgeleverd aan een ongeestelijk volk. Jericho was overgeleverd aan een ongeestelijk volk. God kon niet anders werken. Een enkele keer komt het er nog eens uit in de geschiedenis. Als Jozefat tegenover een ontelbare legerscharen staat. Nou, dan gaat Jozefat op een geestelijke wijze aan het werken. En dan gaat hij een zangkoor instellen tegenover de vijand. En ze vallen elkaar aan. Ja, maar dat is ook maar een hoge uitzondering. Dat is eigenlijk maar een verhaaltje om te laten zien hoe het eigenlijk moest. En zo waren de Joden uitvoerders van de wil van Satan en ook de wil van God. Want God heeft zijn zoon overgegeven. En de zoon heeft zich beschikbaar gesteld. Zo is ook Jericho gevallen. Waarom? Dat Israël geen geestelijke wapens bezat. Israël had geen Heilige Geest. De mensen in het oude verbond waren ook niet vrij. Ook David niet. Wie had ze bevrijd van al die afgodische voorgeslachten? David sloeg Goliath dood. Nou, daar stond een verdeelde koning, een verdeeld hart en een angstig volk. En wat deed David? Nou, hij vertrouwde op de Heer. Maar met de uitdrukking, nietwaar, vertrouw op God en hou je kruid droog. Dat was de volksuitdrukking in de Gouden Eeuw. Over het algemeen vinden de kinderen dat een prachtige geschiedenis van David en Goliath. Ja, schitterende geschiedenis. Nou, daar gaat die vent. Die loontje komt om zijn boontje. Ja, het is net goed. Ze moesten er een mitrailleur op zetten. Dat slaat aan. Bij wie? Bij de natuurlijke mens. De geestelijke mens zegt niet, dat moeten ze niet doen, maar die zegt, we zijn zover nog niet. Ik hoop dat u goed het verschil ziet. Het is nog niet het regime van Jezus als koning. Want dat doen ze in het vrederijk niet. Weet je wat David zette? Geweld tegenover geweld. Dat deed Jozef wat niet. En Hiskia niet. Hiskia bad. En die vijand die werd vanuit de onzienlijke wereld een prijs gegeven. En er vielen op één nacht zo'n 180.000 van die Assyriërs, staat er dan. Prijs gegeven. Aan de machten die ze dienden. Vergeet niet, Israël diende in de woestijn de afgoden. Maak ons een God zoals wij in Egypte hadden, zeggen ze tot Aaron. Ze dienden, zegt Stefanus, bij zijn grote reden, voor het Sanhedrin, ze dienden het Heer des Hemels. Ze droegen de tent van Moloch, waar ze die kinderen mee offerden. Ze droegen de ster van de god Remphan. En dan zegt Stefanus erbij, en ze wederstonden altijd de Heilige Geest, zoals jullie dat nu ook nog doen. Nou, daar moest God mee optrekken. gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Geheel beïnvloed door de kinderen van het oosten, zegt Jesaja, door de natuurlijke wereld. Hun gedachtegang overnemende, hun methode overnemende, hun denkwereld overnemende. En dat is altijd geweest van geweld. Dat oude Israël was ook verbonden met de overste deze wereld. Ze hadden ook die ontwrichtende manier van denken. Jezus zegt, jullie zijt uit je vader de duivel. Dan weet je het precies. Dat is je oorsprong van je denken, van je handelen. Ondanks je vrome godsdienst. En wat zeiden ze? God doet goed en God doet kwaad. Nou, deed je zij ook. God doet dat ook. Is er een kwaad in de stad dat God niet doet? Wat een vraag is dat, hè? Van Amos 3, uit de Oude Staten vertaling. Is er één kwaad in de stad dat God niet doet? Vul nou maar in, is er één kwaad in de stad dat niet komt uit de onzienlijke wereld? Zo weinig wisten ze van God. Dat ze de onzienlijke wereld verwisselden met God. De nieuwe vertaling zegt, geschiet er een ramp in de stad zonder dat de Heere deze bewerkt. Komt niet uit de mond des Allerhoogste, het kwade en het goede. Staat er in de klaagliederen. Het kwade en het goede. Komt niet uit de onzienlijke wereld, het kwade en het goede. Maar ze hadden geen kijk op de dingen. Ze hadden geen onderscheiding van de geesten. En zo strafte men mij. En men dacht dat God erachter stond. Straf als vergelding. Zelfs de ongehoorzame zoon werd gedood in Israël. Een hele familie werd gedood. Net als bij de heidenen. En ze zongen, de Heer zal opstaan tot de strijd. Ja, met wapengekletter. En de Bijbel zegt, dit is jullie tot lering geschreven. En als je nou weer eens tegenover een Goliath staat, dan moet je denken, maar nou in de hemelse gewesten. En nu kun je het verhaal vervolgen. En als de Heer opstaat tot de strijd, denk nu maar niet op aarde, maar in de hemel. Niet tegen bloed en vlees. Kijk, dat is het nieuwe verbond. En daarom zijn die dingen op ons opgetekend tot lering. Niet opdat wij ze op de aarde zouden navolgen, maar dat wij ze in de hemel zouden transponeren. Daarvoor werd het gezegd. Bij Job viel de omtuiging weg. De Heer die haalde even zijn omtuiging weg. En Job werd aangevallen door wie? Door de Satan. Als overste van de wereld, die zei, en nou krijg ik hem klein. En de Heer zegt, nog maar één klein omtuiningje zet ik eromheen. Je blijft af van zijn leven. Klein omtuiningje nog. Je leven, daar blijf je maar vanaf. En de rest, nou, ga je gang dan maar even. En dan zul je zien dat hij mij nog trouw blijft. En zo viel de Satan aan, zegt Job. Wie de Heer lief heeft, die wordt omtuind. Israël had zo'n omtuiging, maar er zaten zo'n grote gaten in. En zo lezen we ook de profeten. Profetie naar de mate van je geloof. En dan staat er, God maakt stom en blind en God maakt doof. Maar wij trekken onze lering eruit. Wij gaan zien hoe beperkt deze mensen gedacht hebben. Het is tenslotte dat Johannes zijn evangelie opent en niemand heeft God gekend. De allerbeste niet. De zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons doen kennen. Niemand heeft God gezien in de betekenis, heeft hem begrepen, heeft hem doorgehaald. Maar de zoon die in de schoot des vaders is, die heeft ons de ware God doen kennen. Niemand! En vul nou maar in, Mozes, David, niemand, zegt Johannes. Het is wel bout gesproken, maar het was de waarheid. Wij trekken lering, omdat wij weten hoe het nu in die onzienlijke wereld reilt en zeilt. En ons profeteren, zegt Paulus, openbaart de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat hebben we pas gehad bij de Bijbelstudie. Dat was in het Oude Verbond niet. Maar de geheimenissen worden geopenbaard. Die waren bij de profeten gesluierd. Wat wist Jacob van een huwelijksleven met zijn vier vrouwen? Jezus zegt, maar ik zeg je. En hij gaat terug naar het begin. Hij zegt, dat is fout. Ik zeg je, geen oog omhoog. Niet de boze te wederstaan met natuurlijke middelen, maar in de hemelse gewesten. Je kunt de boze er niet uitslaan. Paulus zegt, wij hebben er ook in geleefd, in die gedachtenwereld. En nu hebben we een plaats in de hemelse gewesten. Nu zijn we ergens anders beland. Voelt u het enorme verschil? Had Israël nooit gehad die plaats in de hemelse gewesten. Weet u waarom wij de moeite mee hebben met Jericho? Omdat wij het volle evangelie hebben leren prediken. Hadden onze vader geen moeite mee met Jericho. Jij gewoon slaat erop. Ja. De strijd tegen Spanje, dat was een zaak van God. Tegen de duivel. Ja. En Willem van Oranje was Mozes. En hij leidde ons uit het diensthuis van Egypte, heel eenvoudig. Maar wij krijgen moeite met die geschiedenis. Nou, dat hoort ook zo. Want wij gaan nu het verschil zien tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat hebben ze vroeger nooit gezien, want ze leefden nog op oud-testamentische grondslag. Wij begrijpen niet goed dat men een God aanvaarde die zowel goed als kwaad deed. Maar de Bijbel zegt, ja, maar Mozes heeft maar een huis op aarde gebouwd, hoor. En heeft ons het volmaakte niet gebracht, zegt de Hebreeën. Een huis op aarde, maar Jezus bouwt een huis in de hemel. Dat is het grote verschil. Mozes had een tijdelijk huis, een onvolmaakt huis. En nu, weet je wat zo heerlijk is? Als Jezus naar de hemel vaart, dan zegt hij, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Kijk, nou is die andere terzijde geschoven. Die heeft verloren. Die is ontroond. Die overste deze wereld. Die heeft geen enkel recht meer. En weet u wie er op de troon zit? Een mens. De zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid. Houd dat goed in de gaten. En met hem vele zonen des mensen. Hij komt in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. Hij komt op die troon. Dat is de oplossing. We hebben een andere overste deze wereld. Als Jezus op aarde is, dan is hij nog overste deze wereld. Maar zodra Jezus opgestaan is uit de doden en hij vaart in hemel, dan is die overste deze wereld ontroond. En nu hebben we weer een man. Een laatste, Adam. En hij heeft volkomen andere wetten. Het zijn geen wetten meer van zonde en van dood. Maar het zijn wetten ten leven, de levenswet geschreven. En wij luisteren naar ons hoofd. En dat hoofd zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Dat is ons hoofd. Nou. En dat is nu de strijd die we hebben. Zijn we van plan een dubbele hoofd te erkennen? Hebben we twee hoofden? Of hebben we maar één hoofd? Eén regeerder, één vorst. Mozes zegt tot zijn volk toen hij wegging, ik ken je weerspannigheid. Ik ken je hardnekkigheid. Wanneer ik thans levend bij u ben, nu al tegen de Heer weerspannig zijt, hoeveel te meer na mijn dood? En weet je wat Paulus zegt? Als hij dit evangelie van het koninkrijk de hemel gebracht heeft, precies als Mozes. Hij zegt, ik weet, oudste in Efeziërs, ik waarschuw je ervoor, dat na mijn dood grimmige wolven zullen binnenkomen om de kudde niet te sparen. Uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen spreken. Dat is precies wat Mozes zegt. Hij zegt, gaat van kwaad naar erger en het is ook zo gebeurd. Denk er dan aan dat ik 3 jaar lang dit evangelie heb gepredikt. Dag en nacht en ik heb niet opgehouden om u terecht te wijzen onder tranen. En wat doen jullie nu daarmee? Weet je wat wij moeten doen? Opnieuw het regime van Jezus erkennen. Dat zijn we kwijtgeraakt al die eeuwen door. Waarom? Omdat het volk Gods wederspannig is geweest. Na de dood van Paulus en na de dood der apostelen. Wij moeten leven naar zijn wetten en zijn geboden in acht nemen. En dan staat er dat God wil krachtig bijstaan degene die hem zoeken. En hoe doet hij dat? Door ons de Heilige Geest te geven. Dan staat hij je krachtig bij. Dat is niet iets geheimzinnigs. Hij zegt, je remme geest. De geest die Jezus uit de dood opgewekt is, die woont in jou. Zo kun je de dood overwinnen. Zo kun je de wetten van de zonde overwinnen. Om krachtig bij te staan. Daarvoor hebben wij de Heilige Geest. Degene die hem zoeken. Wij zijn de verzetsbeweging. En wij zeggen, onze heerser, die zit in de hemel. Zoals wij zeggen, onze koningin die zat in Londen. We zeggen, we blijven haar trouw. Wij blijven onze overste trouw. En Jezus zegt, mij is gegeven alle macht. En die koningin die kwam ook terug. Zo komt Jezus ook terug. Op aarde. Hij is de zoon des mensen. Prijs de Heer. Hij komt dus met zachtmoedigheid. Hij komt niet met vuur uit de hemel. Nou, dat hebben de discipelen wel gewild. Ze hadden daar een slechte stad. Samaria, ze heren, doe vuur uit de hemel doorkomen. Net als Elisa, weet je wel. Als ik dan een man God ben, dan dalen vuur uit de hemel en die verslinden die 50. Ik geef jullie prijs. Je zegt, nee, je weet niet van welke geest je bent. Dat doen we niet. Kijk, dat is het. Ziet er wel aantrekkelijk uit. Ze moeten maar eens weten wie God is. Mag God zich nou maar eens vertonen met de vuist omhoog. Je weet helemaal niet waarmee je bezig bent. Je hebt een verkeerde God. Dat is de God van de kleuterschool. God van de zondagsschool. David en Goliath, sla erop jongens. Dat snappen ze. Gij weet niet van welke geest ge zijt. Onze innerlijke mens is bij de Heer, zegt Paulus. En daarom is die ontastbaar. Omdat wij in die hemelse gewesten zijn, is onze innerlijke mens waar we mee in de hemel zijn, is onaantastbaar. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En dan slaat er maar op los. Wij gaan door vele verdrukkingen binnen in het koninkrijk Gods. Door de vuurgloed der beproeving. En die komt niet van God, die komt wel van de boze. En de Heer die moet weer stuk voor stuk zijn rijk vestigen. Elk mens moet zich weer bekeren. Moet weer wederom geboren worden. Net zo goed als Satan stuk voor stuk moet veroveren, moet God ook dat doen. Door Jezus Christus. Hij vestigt zijn troon, ja. Hoe? Niet door een wonder van, nou zijn ze allemaal anders. Nee, maar omdat ze allemaal anders geworden zijn van denken. Door de prediking van dit evangelie. Daarom is het zo nuttig dat het over de wereld gaat. Welk evangelie van Jezus Christus? Ik hoop dat hij het goed begrijpt. Daarom is onze prediking anders dan die van onze vaderen. En van mensen die ook christenen zijn. Maar die verbonden zijn met een oud-testamentisch denken. Wij zeggen, Heere, doe ons recht tegenover de duivel. Want de duivel is zijn recht kwijt. Hij is geen overste deze wereld meer. Dat geloven wij. Doe mij recht. In het oude verbond heeft niemand God gekend. Er heeft niemand God gekend als de vader van onze Heer Jezus Christus. Vandaar dat we ook zo waarschuwen tegen de Israëlleer. Want die kent een Israël als volk God zonder Jezus Christus. En daarom staat hij op de verkeerde bodem. Dat is een natuurlijke zaak geworden. Je kunt alleen het Oude Testament lezen bij het licht van het Nieuwe. En je kunt het Nieuwe niet lezen bij het licht van het Oude. En dat doen we ook. In die nieuwe leer. In die nieuwe visie leer je God verstaan. En tenslotte. Zullen we het nog eens even op een rijtje zetten. Adam onderwierp en regeerde de aarde naar Gods bedoeling. Als beeld van God. Met kennis en met wijsheid en met liefde bracht hij steeds verder tot ontwikkeling. De overste van deze wereld, de duivel, die onderwerpt en regeert de aarde ook, maar met pressie, met verdrukking, met geweld, met terreur, met angst, om te verderven en te vernielen en om te doden. En Christus neemt weer het werk van Adam over, de laatste Adam. We komen er niet meer. We zijn er ook niet voor hem geweest. Hij is de laatste. De tweede Adam, maar tegelijk de laatste. Christus neemt het werk van Adam over. En breidt dat werk uit tot in de hemelse sferen. Dat is het geheim van zijn bediening. En van hem wordt gezegd, hij zal het tot een goed einde brengen. Halleluja. Amen. Heer, wij danken u dat we zo'n God hebben. Heer, dan willen wij die sluier, willen wij wegtrekken. Heer, die de volkeren, ook de christenvolkeren, omsluiert, Heer, in hun denken, zodat ze niet goed meer kunnen zien. Heer, wij willen doorgaan, Heer, met uw woord te brengen. Heer, en wij bidden u, Heer, dat als er vragen zijn, Heer, dat wij ze kunnen beantwoorden. Heer, dat ze bij ons komen, Heer, en dat wij ze ook kunnen beantwoorden naar de bedoeling Gods. Zoals men zegt, Heer, naar de mening van de geest. Heer, zo willen wij opnieuw uw woord gaan ontdekken. Zo willen wij uw woord in deze wereld brengen. Heer, en dat woord zal doen wat u behaagt en waartoe gij het gezonden hebt. Hier, en dan zal er voor een doorn zal er een dennenboom op gaan. En voor een distel zal er een mirteboom op gaan. Hier, dat is een groeiproces. En het zal wezen tot een naam voor u, de levende God. Gij zijt barmhartig en goede tieren, langmoedig en vergevende de schuld. Heer, wij danken u dat wij u als God hebben leren kennen, zoals Jezus hem heeft geopenbaard. Het uitgedrukte wezen van de Godheid. Halleluja. Amen.